En daarna lezen we uit Gods woord Jeremia 17, de versen 1 tot 17.
De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt van een diamant, gegraven in de tafel hun liederhart, aan de hoornen uw altaren. Gelijk hun kinderen hun altaren gedenken en hun bossen, bij het groen geboomte op de hoge heuvelen. Ik zal mijn berg met het veld, uw vermogen en al uw schatten ten roof geven, met schades uw hoogten, om de zonde in al uw landpalen. Alzo zult gij aflaten, en dat om uzelven, van uw erfenis die ik u gegeven heb. En ik zal u uw vijanden doen dienen in een land dat gij niet kent. Want gij lieden hebt een vuur aangestoken in mijn toren, tot in eeuwigheid zal het branden. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op de mens vertrouwt en zijn vlees tot zijn arm stelt en wiens hart van de Heere afwijkt. Want hij zal zijn als de heide in de wildernis die het niet gevoelt wanneer het goede komt, maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortels uitschiet aan een rivier en gevoelt het niet wanneer er hitte komt. Maar zijn loof blijft groen en in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vrucht te dragen. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en proef de nieren. En dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit, alzo is hij die rijkdom vergadert, doch niet met recht. In de helft zijner dagen zal hij die moeten verlaten en in zijn laatste een dwaas zijn. Een troon der heerlijkheid, een hoogheid van het eerste aan, is de plaats onzes heiligdoms. O Heere, Israëls verwachting, allen die u verwachten, zullen beschaamd worden. En die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, want zij verlaten den Heere, de springader des levenden waters. Genees mij, Heere, zo zal ik genezen worden. Behoud mij, zo zal ik behouden worden, want gij zijt mijn lof. Zie, zij zeggen tot mij, waar is het woord des Heeren? Laat het nu komen. Ik heb toch niet aangedrongen meer dan een herder achter u betaamde? Ook heb ik hem de dodelijke dag niet begeerd. Gij weet het, wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest. Wees gij mij niet tot een verschrikking. Gij zijt mijn toevlucht ten dagen des kwaads.
Wij lezen gemeente de tekst voor vanmorgen in de versen 5 tot en met 8 van Jeremia 17, deze woorden. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt en wiens hart van de Heere afwijkt. Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt wanneer het goede komt, maar blijft in dorre plaatsen, in de woestijn, in zout en onbewoond land. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is, want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortels uitschiet aan een rivier en gevoelt het niet wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen en in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vrucht te dragen. Er zijn gemeenten in de wereld waarin we leven, in de mensenwereld, allerlei onderscheidingen. Wij onderscheiden de mensen bijvoorbeeld in rijken en armen. En dat is een heel bekende onderscheiding, waar de politiek heel druk mee is. Hoe kunnen wij de arme mensen ook betrekken bij een zekere welvaart? Hoe is de verdeling tussen rijken en armen? En zo zijn er natuurlijk heel veel onderscheidingen te midden van de mensen. Ook deze die ons toch allemaal wel zal aanspreken. Er zijn mensen die gelukkig zijn en er zijn mensen die ongelukkig zijn. Als we hier nu zo zitten als gemeente, dan geldt het ook van ons. Hier zijn misschien wel mensen in de kerk die diep ongelukkig zijn, van wie niemand dat zou weten. En er zijn er ook wel die heel gelukkig zijn, omdat de Heer zoveel zegeningen heeft gegeven. Geluk, ongeluk, ook dat is heel duidelijk een tegenstelling, een belangrijke tegenstelling. Als het gaat om de geestelijke dingen, en daar gaat het om in onze tekst, dan zijn er weer andere onderscheidingen. U weet allemaal, er zijn bekeerde mensen en er zijn onbekeerde mensen. Nou, dat klinkt nog wel een beetje. Als we dat zo noemen, dan sidderen we niet gelijk in onze bank en dan zeggen we, oh, wat is dat verschrikkelijk. Ja, dat is het wel. Maar we zijn aan die woorden wat gewend. Als ik het wat duidelijker zeg, als ik die onderscheiding nog eens extra beklemtoon en ik maak het wat zwaarder, dan zeg ik, er zijn onder ons levenden en doden. In geestelijk opzicht. En dan bent u met me eens, dat is toch wel heel ernstig als we daaraan denken. Levenden en doden. Zo'n grote kloof. Zoals Aaron daar stond met dat wierookvat tussen de levenden en de doden. En de mensen vielen allemaal om hem heen weg. Als we dat zouden zien, dan zouden we allemaal ontsteld zijn en zeggen, wie zou er in de greep van de dood zijn? Niet waar? Dat zou u toch willen weten. In onze tekst gaat het eigenlijk om een nog ernstige zaak. Want de tekst zegt, er zijn mensen gezegend. Nou, dat kunnen we ons voorstellen. Mensen die gezegend zijn met de zegeningen van het woord van God. Gelukkige mensen, die hebben ook alles. Gezegend is de man, zegt onze tekst. Dus dat is een geweldig iets, als we dat zo mogen zeggen. Gezegende man. Maar, zegt hier Jeremia, daar zijn ook mensen vervloekt. En dat is een hard woord. En als ik dan denk, de kerk, de gemeente, de kerk van Nederland, de straten van de grote steden, de kerkbanken, vervloekten en gezegenden. Dan moet je eigenlijk even de adem inhouden en zeggen, oh, wat is dat aangrijpend. Wie zou dat nu zijn? Zouden hier nu mensen zijn op wie leven een vloek rust? Want dat is niet best, kinderen, als er een vloek rust op ons leven. Jullie weten van die vijgenboom, en die stond daar prachtig te stralen met veel bladeren. En toen heeft de Heer Jezus die vijgenboom, je weet het wel, vervloekt. En dat was wel heel wat. De volgende dag was die helemaal verdord. Geen vrucht meer in der eeuwigheid, in de greep van de dood. Vloek. Dat is een vreselijk iets. Zegen is een heerlijk iets. U voelt wel, als we die indeling goed zien, de vloek en de zegen, nou, dan zijn we bij de kern van de zaak. Als je werkelijk weet hoe het in je leven gesteld is ten aanzien van deze dingen, dan weet je eigenlijk alles wat je nodig hebt voor de tijd en voor de eeuwigheid. Het gaat dus in deze tekstgemeente om vloek en zegen. En om twee gedachten daarbij, wie ze treffen en wat ze betekenen. Dus vloek en zegen, ten eerste wie ze treffen. Er staat twee keer, er staat eerst vervloekt is de man die. En gezegend is de man die. Dus daar is menselijk gezien geen enkel onderscheid. Toch, in de zin die volgt, wat er achter die man staat, komt wel heel wat naar voren. Dus wie ze treffen ten eerste en wat ze betekenen. En dan zien wij die twee beelden van die heide in de wildernis en die boom aan het water geplant. Dus ten eerste vloek en zegen wie ze treffen. Je moet er al op letten, gemeente, dat hier met twee woorden wordt gesproken. Het evangelie is een blijde boodschap, maar dat evangelie heeft een keerzijde. En zo zie je hier nu in vers 5 toch ook dat daar heel duidelijk wordt uitgesproken, vervloekt. Niet alleen de zegen. Je zou zeggen, ach, noem mij maar de zegen, dan is het wel goed en dan weet ik hoe ik leven moet. Nee, maar de profeet zegt ook, je moet ook denken, daar is, als je die zegen mist, er is ook een vloek. En ja, wij weten wel, de aarde is vervloekt. Dat is gebeurd in het paradijs toen de mens in zonde viel, de aarde is, ach, vervloekt. En dat weten wij wel, op de akkers, onkruid, noem maar op wat er allemaal groeit, zoveel dingen. En dan moet je zeggen, ja, wat is de aarde, een toonbeeld van de zondeval. Wat ligt er een vloek op alles, op de golven van de zee, op de diepe wateren. Wat is er een vloek op de akkers, wat is er een vloek overal en alom, in ziekte, in bacteriën, noem maar op. Zoveel ellende, die vloek die is wel werkelijkheid. Als je daar nog meer van weten wil, moet u eens lezen Deuteronomium 28. En dan wordt daar steeds gezegd, vervloekt is bijvoorbeeld de vrucht van je buik, vervloekt is je baktrog, vervloekt is je akker, vervloekt is je vee. Dat gaat maar door, wat een zwarte stroom dan. De vloek, dat is toch wel iets heel bijzonders. En wij denken natuurlijk, wie valt daar nou onder? Wie zou er nou toch vervloekt zijn onder ons? Geldt dat misschien mij, geldt dat jou? Dat is toch een hele benauwende, pijnlijke vraag waarvan je zegt, o Heere, wilt u me daar duidelijkheid in geven? Dat zou toch vreselijk zijn als dat zo was? Hier staat niet, vervloekt zijn die mensen die leven in Amsterdam en die in de onderwereld een plaats hebben. Hier staat niet, vervloekt zijn al die mensen die de zonde dienen en die leven naar hun eigen hart. Je moet het veel dichterbij zoeken. Het houdt niet op bij de kerkmuur, want hier staat in vers 5, zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. Nou, dat is toch eigenlijk als je daaraan denkt. Dat ligt wel wat voor de hand, dat vertrouwen op de mens. Steunen op je inzichten, bouwen op je kracht. Denken, ik weet het wel en ik red mij wel. En mij hoeven ze niks te vertellen, weet je wel, zo leven wij vaak. En zo leeft ook de mens van onze tijd. Hij staat nogal op zijn benen, hij denkt het nogal te weten. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. Staat eigenlijk in het Hebreeuws die bekende naam van de eerste mens, Adam. Dus dat staat eigenlijk, vervloekt is de man die op Adam vertrouwt. Nou, Adam is niet alleen een naam, een eigen naam. Adam is ook een zelfstandig naamwoord, aarde, rode aarde. Dat betekent Adam. Nou, die rode aarde, daar steunt nou een mens op. Jouw verstand? Ja, je denkt dat je veel weet. En natuurlijk, het is mooi dat je veel weet. Prachtig. Maar jouw verstand is een handje stof. Als ik het in een andere samenstelling in mijn hand zou hebben, dan zou het helemaal niks betekenen. Dat is nou de mens. Dat is dan de vergankelijkheid. Rode aarde. Maar ik kan ook even verder gaan, gemeente. En dan zeg ik Adam. Dat is dus de, nou laat ik nou maar zeggen, die eerste voorvader die ons in alle ellende gestort heeft, die ons in de rampspoed heeft gebracht. En daar vertrouw je nou op. Je vertrouwt, neem die naam maar eens letterlijk, op Adam, op de firma Adam en Zonen. En ze hebben inderdaad heel wat gepresteerd hoor. Ze hebben heel wat bereikt in de muziek en in de uitvindingen, in allerlei werken die ze gedaan hebben. Wat heeft Adam en zijn geslacht, wat hebben ze niet allemaal bereikt? Nou, waar vertrouw je nou op? Hier staat, de man die op een mens vertrouwt, die mens is een adamiet. Die mens is een zondaar, die mens is een rebel, die mens is een opstandeling. En vertrouw je daar nou op? Ben je ook zo'n revolutionair, zoals in de wereld overal gebeurt op het ogenblik? Kom je ook in opstand tegen God zoals hij dat deed? Is dat nou toch je vertrouwen? Vervloekt de man die op een mens vertrouwt. En vlees tot zijn arm stelt. En vlees, dat weet u wellicht nog wel uit het verleden en uit het heden. Vlees betekent de mens in zijn, nou zeg maar, het vlees van je hand. Letterlijk. Maar ook vlees als vergankelijk. Alle vlees is gras. Het is zomaar weg. Gras, kun je daar nou op vertrouwen? En dan, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Weer diezelfde betekenissen in dat woord vlees die ook in Adam zitten. daar nu op te steunen, daar nu op te vertrouwen. Op alles wat we vleeselijk opbouwen. Of het kan ook heel geestelijk lijken. Het kan je bekering wel zijn. Je bouwt op je bekering en je zegt, maar ik ben zeker, ik heb dat meegemaakt en het is met mij toch wel goed nu. Je bouwt op je geloof en je zegt, ik weet het zeker en ik twijfel daar nooit aan. En ik ben ervan overtuigd dat het goed is en zeker, ik sta vast. Al die dingen die er zijn, je kunt op dat vlees, op die basis van Adam, daar kun je mooie kerken bouwen. Oh zeker, daar kun je prachtige, noem maar op, allerlei uitvindingen een plaats geven. Gemeente, wie steunt er nou eigenlijk niet op de mens? Als je uitgaat en je hebt je medicijnen en je zou ze gemist hebben en je gaat dan naar Spanje of noem maar op, dan voel je diep, diep, diep ongelukkig. Zou ik ook doen? Zou ik ook zo gevoelen? Jazeker. Dan moet je toch wel tegen jezelf zeggen, wees nou eens eerlijk, waar vertrouw jij nou eigenlijk op? Is God wel echt jouw vertrouwen? Je preekt dat wel en je zingt dat wel, maar is dat wel de waarheid? En ik las laatst, jongelui, jongens en meisjes, ik las laatst een heel aardig gedicht. Weet je, het ging over een mobieltje en een Bijbel. En die twee die gingen wat met elkaar praten, weet je wel? Misschien ook wel bij jou. Je mobieltje en je Bijbel. En die hadden heel ongelijke belangstelling, snap je? Want dat mobieltje wil jij niet missen, dat moet je bij je hebben, daar kun je absoluut niet buiten. Het kan wel een vloek voor je zijn. Als het zo is, als je daar niet buiten kunt, dat zou een vloek voor je kunnen zijn, maar wat nog veel vreselijker zou kunnen zijn, dat je om al die dingen, dat de profeet tegen jou zou moeten zeggen, jij bent nog vervloekt. Dat zou toch vreselijk zijn? Ik durf dat nauwelijks te zeggen. Zo vreselijk, die op een mens vertrouwt. Wie doet dat nou eigenlijk niet? Van nature doen we dat allemaal. Zo gaat dat toch met ons. En moeten wij ons die tekst dan niet vreselijk ter harte nemen om te zeggen, o God, hoe ontkom ik daar nu aan? Aan dat steunen op de ziekenhuizen, aan dat bouwen op de artsen. Ach, ik heb het in mijn jeugd, in mijn kinderjaren, heb ik het nog wel eens horen vertellen, gemeente, van kinderen gods, hè, die kwamen op de operatiekamer. En ik heb het zelf nooit gedaan hoor, ook als ik er kwam. Maar dan moest de dokter gaan opereren. En dan ging die eenvoudige man, die ging daar met de artsen praten over de dienst. Hij zegt, u kunt niet zonder God. Uw handen moeten bestuurd worden, laten we eerst bidden. Kijk, dan kun je wel zeggen, ja, dan vertrouw je niet meer op de mens. Dan moet alles geleid worden. Kijk, dat geweldige vertrouwen op de Heere. Maar hier staat, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. Adam. En vlees tot zijn arm stelt. Wat is dat dan een vreselijke waarschuwing. En wie zou nou kunnen zeggen, daar sta ik boven. Vervloekt. Maar gezegend daarentegen, zegt dan het volgende vers 7. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt. Wel, en dat vertrouwen op de Heere, dat, ja, vertrouwen sowieso heb je nodig. Morgen naar je werk en noem maar op. Alles wat je doet als je de kansel opgaat, als je in de bank zit, als je gaat trouwen, alles in je leven, je hebt toch wel vertrouwen nodig. Je hebt het ook. Jij en u vertrouwt ook wel ergens op, natuurlijk. Je ziet er allemaal tamelijk gerust uit en dat is prachtig. Prima, maar nu de vraag, waar ligt nou jouw rust en waarom ben jij nou zo gerust? Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt. En daar zijn staaltjes en voorbeelden van geweest in de geschiedenis van die mensen die op God onvoorwaardelijk vertrouwden. Die zeiden, met mijn God dring ik door sterke benden. Nou, dat, als je dat nou kunt zeggen, dan ben je wel gezegend. Want ach, die tegenstand die openbaart zich. En op allerlei manieren zijn er mensen geweest die dat wisten. Die zeiden, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoen. Dat vertrouwen op hem, op zijn almacht. Dat er niets boven zijn sterkte en zijn kracht uitgaat. En dat wij kunnen zeggen, ja, de Heere, als hij mij tot hulp en sterkte is, dan heb ik alles. Dan hoef je voor de school niet bang te zijn als je repetities moet maken. Dan hoef je niet bang te zijn voor de toekomst. Van je huwelijk, van je gezin, van je gemeente, van de wereld. Dat zou toch geweldig zijn. Ten dagen als ik zal vrezen, zegt de dichter, zal ik op u vertrouwen. Wat zou je dan toch, leef je zo? Eerlijk? Is dat nou echt je levensstijl? Je zegt wel, de Heere was aan mijn zij, ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Vertrouw op hem te allen tijden, o gij volk in smart. Dat is een geweldige kracht. Hier staat gezegend, daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt. In alle dingen. Hij vertrouwt de Heere en hij vertrouwt op de Heere. Dat is eigenlijk nog wat meer, denk ik. Hij vertrouwt op de Heere, maar zoals het dan in het vervolg staat, is het nog krachtiger. Dan staat daar, en wiens vertrouwen de Heere is. Ja, dan is het allemaal van God. Dan is er helemaal niks meer van de mens bij. Vertrouwen op hem, dat is al een rijkdom. Maar als de Heere je vertrouwen is, dan moet je goed omdenken trouwens. Dat de Heere, kijk, je kunt zeggen, de Heere geeft mij vertrouwen. Nou ja, dat is heel mooi, daar ben je gelukkig mee. Maar het is natuurlijk nog wat anders als jij kunt zeggen, en als u weet, de Heere is mijn vertrouwen. Hij geeft het brood des levens. Maar hij zegt, ik ben het brood des levens, ziet u? Dan zeg je, ja, wiens vertrouwen de Heere is, ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal, gezegend daarentegen. Dat is dan toch wel waar. Dus ook in deze tijd, dan kun je moeilijk doen over de wereld waarin we leven, en je kunt denken, ach, gaat het wel goed en komt het wel in orde, maar als je dat vertrouwen op de Heere mag hebben, dan komt het in orde, dan gaat het goed, dan gaat het nooit verkeerd. Dat is dus wel een geweldige vraag, gemeente. Wie ze treffen om dan te zeggen, ja, hoe is dat nou met mij? Waar sta ik nou? Waar leef ik nou? Is het nu dat vlees tot mijn arm stellen? Is het nu Adam? Of is het nu Jezus Christus? Die twee namen. Adam, daar steunt nou ieder mens van nature op. O kerkmensen, u net zo goed als wij allen. Maar Gods kinderen hebben toch geleerd om te vertrouwen op de Heere en in zonderheid als het gaat om hun zaligheid, want daar hebben wij het over, om dan te steunen op Jezus Christus en dien gekruisigd. En daar heeft de Heer hun voeten vastgezet op een rotssteen, onwankelbaar. En dat mogen we elkaar aanraden. Maar we moeten ook elkaar die vraag stellen, is het nu vlees of is het nu de Heere? Adam of Christus? Het is heel opvallend, moet u eens kijken in vers 7. Daar staat niet, gezegend daarentegen is de man die niet op de mens vertrouwt en niet op Adam. Dat staat, dat is niet eens aan de orde. Dat staat eigenlijk niet meer in hun levensprogramma. Zou dat nou helemaal zo zijn, zeg je? Hebben die daar nou nooit meer last van? Hebben die nooit meer last van Adam en van hun inwonende zonde? Hebben die nou nooit meer last van de vloek? Natuurlijk wel. Dat komt ook nog wel even straks. Zeker hebben ze daar wel last van. Maar toch is het in principe, kijk, dat is wel waar, in principe zijn ze daaraan gestorven. In feite is het zo, ze weten dat is maar een rietstaf die de hand doorboort. Daar kun je nooit op steunen. Ze durven ook niet meer Onbewust gebeurt het vaak. Maar ze durven ook niet meer te zeggen dat zij het in zichzelf hebben en dat zij alle dingen weten. Wat zijn die mensen klein geworden? Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Wie ze treffen. U zegt, ja, hoe zou ik dat nou kunnen weten? Nou, dat komt nou met twee mooie voorbeelden uit. Jeremia gaat het ons heel duidelijk voorstellen en die zegt, ik zal het je laten zien hoe dat nu met die mensen is. Vers 5, die man die vertrouwt op de mens, die is, vers 6, die is als de heide in de wildernis die het niet gevoelt wanneer het goede komt, maar hij blijft in dorre plaatsen, in de woestijn, in zout en onbewoond land. Nou, als je dat nou zo leest, dan zeg je enkel ellende. Dat is toch wat. Zo'n struik, u moet niet denken aan de heide, maar denk maar aan een doornstruik die daar staat. En nou ja, wat er ook gebeurt, de zon of de regen. Hij merkt het niet, hij wordt er niet warm of koud van die struik. En hij staat daar in een kale grond in wildernis. In een zout en onbewoond land staat hier nou. Er is geen, als je zo'n akker zou zien, dan zou je zeggen, nou, wat staat dat er toch miserabel bij. En daar kun je nou helemaal niks moois in ontdekken. Nou, en dan vraag je je even af, gemeente, hè, zou dat nou, is dat nou wel eerlijk om zo te praten over een mens die van alles en nog wat heeft, maar dat ene, dat heeft hij nou net niet, dat vertrouwen op God. Is die er nou zo treurig aan toe? Kun je dat nou op de kansel zeggen, het woord naspreken natuurlijk alleen maar. Van ieder mens die leeft buiten God en buiten dat vertrouwen. Nou, dat is nou een en al treurnis, kommer en kwel. Daar is geen aardigheid aan. In feite wel. In wezen wel, want zo staat het hier natuurlijk ook wel. En we moeten dat gewoon laten staan. Iemand die, laat die rijk zijn, laat die van alles en nog wat hebben, laat die kunnen denken, laat die kunnen gelukkig zijn, noemt u maar op. Laat die groot zijn. Hij is, staat hier, dat zegt de profeet, hij is als een heide in de wildernis en daar is eerlijk, daar is aan die man geen eer te behalen, dat is toch wat. Hij voelt het niet eens als het goede komt. Alles stuit af op de gepantserde huid van zijn zelfgenoegzaamheid. De zon gaat op. Kinderen, de zon gaat schijnen over die akker en over die plant. En dan moet je zeggen, ja ach, die zon, dat is toch heerlijk als de zon schijnt. En dat is toch prachtig en wat ben je gelukkig. En als je na de winter de zon ziet komen, nou die struik die staat daar ook. En bij andere planten, ze gaan opleven, maar die, deze niet. Oh nee, die blijft gewoon staan. Die zonder blikken of blozen, hij merkt niet eens dat er allerlei zegeningen in zijn leven zijn. Hij weet het niet. En als het gaat regenen, nou regen kan in die dorre plaatsen toch heerlijk zijn als de waterstromen neervallen. Dat heb je toch nodig, maar die struik, oh nee. Hij zal zijn als de heide in de wildernis die het niet gevoelt. Ik zei, gemeente, de vraag, is het nou zo miserabel met iemand die één ding mist? God. Kun je dat nou van onze maatschappij zeggen? Die natuurlijk God missen. Dat zeggen ze ook. Kun je dat nou van een kerkmens zeggen die zichzelf kerkelijk tooit? En moet je nou zeggen, nou, er is niks goeds aan. Ja, dat moeten wij zeggen, maar dan moet u kijken wat er staat. Het goede komt wel in zijn leven. Want die struik die staat daar, en die staat daar op die kale grond, maar de goede dingen komen wel naar hem toe. Bijvoorbeeld, noem dan maar even die rijkdom. Dat goede, dat is er. En dat geld dat komt naar hem toe en hij wordt rijk en hij wordt vermogend, hij wordt machtig. Alleen, wat is het nu waar wat de oude profeet Jeremia zegt? Alleen is het wel zo Je kunt toch niet zeggen, nee, je kunt niet zeggen dat hij daar nou beter van wordt. Je kunt toch ook niet zeggen dat Nederland met alle welvaart die wij hebben ontvangen, dat wij daar nou groter mee geworden zijn. Beter? Wel nee. Wel nee, we zijn daardoor God kwijtgeraakt. Dat goede, dat kwam wel. En dat is wel geweldig dat dat goede er is en dat er zoveel mooie dingen in je leven gebeuren. Ach, maar hij merkt er niks van. Hij wordt nog ongelukkiger. Ontevredener. Hebzuchtiger. Nog meer begeerte. Dat is de mens. Zie je? Hij merkt het niet. Als ik nou heel dichtbij kom, dan zeg ik, gemeente, weet je wat er ook over die plant komt? Niet alleen dat je zegt, nou, de zon gaat schijnen, de regenstromen vallen, maar weet je wat er ook over die plant komt? Het evangelie. Dat rijke evangelie. Die blijde boodschap. En dat goede dat komt over hem, de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. Ja, en dan is het wel erg, hij merkt het niet eens. Hij zit daar in de kerk, of hij leest het kerkblad, of noemt u maar op wat hij allemaal doet. Hij leest de Bijbel. Oh nee, hij merkt er helemaal niks van. Hij blijft de oude Adam. Hij blijft in zijn ongeloof verstikt en verstrikt zitten. En och, hij wordt ook nooit een plant van naam. Dat kan ook nooit zo zijn. Zo wordt, ik vind het wel een heel duidelijk beeld, maar ook wel een verschrikkelijk beeld. Want dat betekent dat ik zoveel zonnestralen van het evangelie, van Gods genade in mijn leven kan hebben opgevangen. En eigenlijk heb ik het nog nooit gemerkt. Zeg zelf eens, heb jij het nou gemerkt dat Jezus Christus in je leven is gekomen? Kijk, als je dat merken mag, dat goede evangelie, die tijding uit een ver land van de vergeving der zonden en het leven in Christus. Nou, dat merk je absoluut hoor. Wat dacht u? Daar word je echt wel een andere plant van. En daar word je wel een ander mens van. En dan kun je het met Adam niet meer hebben. Maar, ach wat. En dat moeten we ons allemaal aantrekken. Wat moeten we dan eerlijk zijn en zeggen. Och heren, wat merk ik er soms toch weinig van. En wat laat ik u toch aan uw plaats. Wat heb ik toch genoeg aan de wereld. Wat denk ik toch dat ik het buiten u wel redden kan. Hij merkt het niet. Dus in de maatschappij, ze merken niet de welvaart. Het brengt Nederland niks verder. Het brengt ons niet dichter bij het geluk. Wel nee. Oh nee, als je de dagelijkse pijn voelt van de regeerders, dan zeg je, wat hebben die mensen het moeilijk. En wat is er een kritiek. En wat is het allemaal toch zwaar en onbegrijpelijk. Hij merkt het niet. Gemeente, heb je het, dat is de vraag, hè? Heb je het echt gemerkt toen het evangelie in je leven kwam? Was het toen zo dat je een ander mens werd? Zoals Luther zei, toen dat gebeurde liep ik door de open bomen van het paradijs heen. Toen was ik een ander mens, een herboren mens die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Hij merkt er niks van. En ja, dan komt onze kerkgang onder druk te staan. Dan zeg je, o heren, u hebt zoveel goeds in mijn leven gedaan. U hebt mij zoveel zonlicht in Christus laten bestralen en beschijnen. U hebt mij zoveel evangelie gegeven. O, dat mijn ziel daar toch gevoelig onder mocht zijn geworden. En dat ik daar toch de zegen van heb gevonden. Hij merkt het niet. Dat is nou die heide in de wildernis. Het wordt nooit een eik. Het wordt nooit een plant van naam. Maar daarentegen die andere, moet je eens kijken, zo'n geweldige mooie beschrijving. Die man die op de Heere vertrouwt, hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortel uitschiet aan een rivier en gevoel, staat het weer, die voelt het ook niet. Wat voelt hij nou niet? Hij gevoelt het niet als er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen. En in een jaar van droogte zorgt hij niet, dat betekent hij staat niet te verkommeren. Hij hoeft niet allerlei maatregelen te nemen. Oh, wat een prachtig beeld. Hij zorgt niet en houdt niet op van vruchten dragen. U begrijpt dat je daar nog wel, je zou daar natuurlijk nog wel een preek over kunnen houden, over die tekst alleen. Dat kan niet meer, maar er zijn wel enkele accenten die ik leggen moet. En dan zeg ik, moet je eens kijken naar deze heerlijke uitbeelding. Ik heb zo even gezegd, er is niks ellendigers dan die struikheide in de wildernis. Een vreselijke aanblik. Nu staat hier een boom, en dat is toch wel geweldig, aan het water geplant. Ach, dat heeft hij zelf ook nog niet eens. Dat heeft hij nog niet eens uitgezocht. Dat kan die boom niet. Die is daar geplant, dat heeft God gedaan. Hij heeft zelf niet echt gekeken, waar kan ik nou eens gaan leven? Wel nee, dat doen wij ook niet, hebben wij ook niet gekund. Aan het water geplant, het begint met Gods vrijmachtige werk. Je mag wel dankbaar zijn, jonge mensen, dat de Heere je in een zeker opzicht aan het water heeft geplant. Dat heeft de Heere gedaan. Die heeft jou onder de doop gebracht, in de kerk gebracht. Je mag wel dankbaar zijn dat de Heere zoveel bemoeienis met jou houdt, dat je daar staat, je staat aan het water geplant. En dat is wel buitengewoon. De Heere heeft in de natuurlijke zin, in de uiterlijke voorrechten, ons geplant aan het water. Het is natuurlijk een andere zaak of dat nu ook geestelijkerwijze in ons leven al gebeurd is, dat we kunnen zeggen, ja, nu mag ik weten door Gods genade dat ik geplant ben in het huis des Heren bij die waterstroom Jezus Christus. Dat is dan wel, dat is natuurlijk nog wat anders. Maar hou wel vast dat je in de uiterlijke zin, je staat geplant aan het water. En dan zeg je, een boom, ja, een boom aan het water, wat kan die nou nog meer wensen? Dat is allemaal geweldig. Dat is allemaal voorspoed, zeg je dan. Dat is allemaal geluk. Ja, dat zeggen de mensen wel. Die zeggen, ja, als je God dient, dan heb je een succesformule. Dan heb je echt, dan heb je wat je weten moet. Dan kan het nooit verkeerd gaan. Ik heb het net eigenlijk ook zo gezegd, hè? Maar toch, zoals het hier nu staat, in vers 8, er staat, ja, hij staat daar nou wel, die boom, maar hij is ook ergens ongevoelig, apathisch. Waarvoor? Niet voor de zon, oh nee, daar is hij niet ongevoelig voor. Daar leeft die boom van op. En dat water, dat vindt die plant, die boom, heerlijk, die geniet daarvan. Maar hier staat, en dat is een geweldige gave, hij merkt het niet wanneer er hitte komt, hitte. Als het zo bloedheet wordt. Als die oosterse hitte zo warm is, ach, dat je moet zeggen, nou, nu kan er geen mens in leven blijven. Zo'n droogte. Dan kan het nog zo droog worden, gemeente. Dat is waar, nog zo droog. Maar u weet wel, ja, dat water, als je nou zo'n wortel aan het water hebt, dan, als dat water er maar blijft, dan gaat het goed. Dan komt het nooit verkeerd uit. Hij zal zijn gelijk een boom die aan het water geplant is en zijn wortels uitschiet. Dat gaat hij dan nog extra doen. Dan wordt het heet. De hitte is beeld van de verdrukking. Dan gaat het stormen, dan gaat het waaien, dan wordt het zo ontzaglijk brandend heet. En dat is beeld in de Bijbel van alle tegenslagen en zorgen die een mens heeft. De hitte der verdrukking. En wat gaat nou die plant, daar moet je eens even goed op letten. Wat gaat nou die plant doen als het zo heet wordt? Dan juist gaat hij zijn wortels uitslaan. Dan gaat hij koortsachtig zoeken. Dan zeg je, oh, nou krijgt hij wortels. Hij krijgt een wortelstelsel. Hij merkt natuurlijk best dat het zo heet is. En dat blad, dat hangt misschien wel neer. Maar die boom die leeft. En die zoekt dat water. En hij probeert bij dat water te komen. Wonder van de natuur. Ik heb daar op dat Veluwse zand, dan zag je daar die plantjes staan. En dan was het zo droog, zo droog. En dan kon je toch niet begrijpen hoe ze toch nog in leven konden blijven. Heel lang. Ook in droge tijd, in dure tijd en hongersnood. Dat kon je dan eigenlijk niet begrijpen. Er zijn wel eens mensen die plantjes allemaal water gieten, allemaal gieten, allemaal gieten. Maar dat moet je eigenlijk zo toch niet helemaal doen. Want die plant die moet wortels maken. En dat is een natuurlijke gave en dat gaat hij ook doen. Hij gaat ook wortels maken. Dat doet hij nu juist in de verdrukking. In de verdrukking, want het leven van Gods kerk dat kent ongekende druk en moeite. Die mensen, je zou echt niet zeggen vaak dat die nou zo gelukkig zijn. Denk nou eens aan de watersnood die daar in Zeeland juist al die eilanden, al die gebieden heeft getroffen. Die toch kerks waren, die naar het woord gingen. Wat was dat toch niet treffend, dat nou juist die gebieden, dat ze zo, door de rampspoed werden getroffen. Nee, je kunt al lang niet altijd zeggen dat kinderen Gods, dat mensen die op de Heer vertrouwen, dat die het nou zo best hebben, dat ze nou zo gelukkig zijn. Asaf vond het ook niet. Nee, de hitte, de verdrukking slaat in hun leven toe en Job moest al zijn kinderen zomaar verliezen en noemt u maar op wat een ellende er toch in hun leven niet geweest is. Dat was bij David zo, dat was bij hen allemaal. In verschillende mate natuurlijk wel, maar die verdrukking, die is er wel. Maar toch die boom, en dat is nu de kracht, dat is nu de rijkdom, die boom die gaat zoeken. Dat ga je nou doen in dure tijden, in moeilijke tijden, in tijden van verdrukking en benauwdheid. Dan gaat die boom zoeken, dan slaat hij zijn wortels uit. En als hij dat nou maar gevonden heeft, de ene boomgemeente staat er dichterbij als de andere, dat is waar. De een heeft daar meer van als de ander, ook zo. Maar dat is het kenmerk van het leven in de verdrukking. Ze slaan hun wortels uit. En u moet wortels hebben in uw leven. Kijk, u moet niet, als we als een willig staan en die wortels zijn niet ontwikkeld, dan sla je zomaar om. Maar die eik die wortels heeft gemaakt, nou die slaat niet zomaar om. En die wortels hebben wij nodig. Vroeger baden ze wel eens, heren, dat het neerwaarts mocht wortelen en opwaarts vruchten voortbrengen. En wij moeten dat maar vasthouden. Dat wij niet zeggen, ja, och, als je nou maar kunt zien wat er boven de grond staat, is het wel goed. Nee, die wortels zijn heel belangrijk. Die wortel draagt alles, zegt Paulus. Ach, dus hier staat dat nu zo, die mensen die hebben het wel heel moeilijk. Ook geestelijk hebben ze het heel benauwd soms. Geestelijk, als ze zeggen, je hebt geen heil bij God. Als ze niet kunnen sterven. Als ze geen vastheid hebben, als de duivel ze bestrijdt. En als ze in hun gemis terechtkomen, als ze geen zicht hebben op het evangelie, geen leven uit Christus. Och, een jaar van droogte. Maar in al die dingen, dat zal toch het kenmerk zijn. In al die omstandigheden, in die verdrukking, in dat jaar van droogte. Het zal toch uitdrijven naar de Heer Jezus Christus en zijn genade. Daar komen zij terecht. En nogmaals, ik zei het wel, gemeente, de een meer als de ander, dat is zo. En het gaat er nou niet om dat je kunt putten uit die bronnen in, misschien in die overvloed van de ander. Maar toch, de Heere houdt ze allemaal in leven. De Heere laat er niet één omvallen, absoluut niet. Hij merkt het niet en in een jaar van droogte, hij zorgt niet en houdt niet op van vrucht te dragen. Daar kun je dan toch wel naar denken en zeggen, is mijn leven nu wel echt, is mijn leven wel vruchtbaar? Wel, die vruchten die komen hier voort uit die bronnen der zaligheid, uit dat levende water. En u hebt wel zo gehoord, ik moet gaan eindigen, dat begrijpt u gemeente, maar weet je wat nou zo moeilijk is? Misschien heb je dat ook wel opgemerkt. Als je nou even verder leest, dan word je helemaal benauwd. Moet eens kijken wat vers 9 zegt. Nadat we dit gehoord hebben. Nou zegt vers 9. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Dodelijk is het, wie zal het kennen. Nou. Dus die profeet die zegt. Ja mensen. Nou moet je dat bij jezelf gaan nakijken. Ben je nou zo'n boom of ben je zo'n struikheide in de wildernis. Ken je nou dat vertrouwen of ken je dat niet. Maar pas op, zegt hij, want je hart is arglistig hoor. En je gaat zomaar de verkeerde kant uit. Je denkt zomaar dat je dat vertrouwen mist. Terwijl je het wel mag beoefenen. U die bekommerd bent in uw nood en moeite. U denkt jarenlang het is met mij niks en het wordt met mij nooit wat. Maar, zegt Jeremia, je hart daar moet je niet op vertrouwen. Maar je moet er ook niet op vertrouwen als je hart zegt... Och, bij mij, ik heb dat vertrouwen wel en het gaat met mij wel goed. Dus dat maakt je heel voorzichtig, ook in de prediking, ook voor mij, om het voor te stellen, om het bij u te brengen. Gemeente, er zijn genoeg kenmerkende trekken van die boom. Hij schiet zijn wortels uit, daar zit leven in, daar zit kracht in, hij zoekt dat. Hij zoekt het woord, hij zoekt de kerk. Ja, laatst was ik in een gemeente. Er zaten misschien 180 mensen. En 's morgens. En dan zeg je dat ook. Hij zoekt toch. 'S avonds waren er 40. Hij merkt het niet. Ik zeg, ja, dat is toch triest en vreselijk, mensen. Je slaat je wortels niet meer uit. Heb je alles al? Is het dan zo wel met je? Is het zo goed? Ik moet wel zeggen, die 40... daar had ik best goed contact mee. Ik kom best met die mensen. Zeker wel, dat wel. Maar ze zeiden, ja, dat is hier heel gewoon. Dat is hier altijd zo. Je moet je wortels uitslaan, ook in het natuurlijke leven. En gelukkig dat je dat nog doen mag, gemeente. Gelukkig dat u dat nog doet. Dat je je wortels uitslaat, ook in de kerk. Ach, een arglistig hart moet zichzelf onderzoeken. Ik kan toch alleen maar... Ik kan niet anders zeggen dan, je moet alles maar wantrouwen dat buiten de Heer Jezus is. Alles waar je op steunt, je goede gevoel dat je soms hebt, en je heldere dogmatische kennis en je kerkelijke wandel, je moet alles maar diep wantrouwen. Maar ik zeg je, vertrouw op God. Allemaal. Gods kinderen, en jonge mensen, jullie ook. Vertrouw op God. Ja, dan zul je misschien wel zeggen, kun je dat nou zomaar doen? Kun je dat nou zomaar doen? Dat kan niet. Dat kunnen wij natuurlijk niet. Dat is zo. Dat is onmogelijk. Maar als je nou zegt, ja, maar dat kan ik toch niet? Dan zou ik tegen je zeggen, dan moet je ook daarvoor op God vertrouwen. Als jij nou zegt, ik mis dat vertrouwen. Dan kun je mij volgen als ik dan zeg, nou vertrouw dan op de Heere ook, zodat Hij je dat vertrouwen zal geven. Klinkt een beetje onlogisch, hè? Ja, dat is zo, een beetje onlogisch. Toch is het wel waar, hoor. Vertrouw op Hem te aller tijd, o Gij volk. En dat geldt voor de kleinste, onze kinderen. Dat geldt voor de jongste, voor de jonge mensen, voor de gemeente. Vertrouw op God. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dat moet ik ook wel zeggen. Na deze heerlijke tekst. Om te zeggen. Gezegen daarentegen. Is de man die op de Heere vertrouwt. En vervloekt is de man. Die vlees tot zijn arm stelt. Wiens hart van de Heere afwijkt. Mozes zegt, ik heb u voorgesteld. Het leven en de dood. De zegen en de vloek. En hij zegt, kies dan het leven. En je kunt zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Dat is waar, dat kun je ook niet. Dat moet je ook niet denken vanuit een arglistig hart. Maar in het zoeken van de Heere, daar ligt het leven. En de Heere, Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken hun. Beden heeft Hij nimmer afgewezen. Amen.